Welkom bij Radio Maria.
Goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. Wij lezen u verder voor uit het boek Vriendelijk Licht, de profetische visie van John Henry Newman, een boek geschreven door Robrecht Boudens. Tract 90. Alleen Newmans intieme vrienden beseften iets van de innerlijke strijd die zich in hem afspeelde. Keeble was overigens de eerste die door Newman in vertrouwen genomen werd. Reeds in 1839 wendde Newman zich met zijn twijfels tot hem. Hij kon bijvoorbeeld niet inzien waarom de Anglicaanse kerk oude gebruiken, zoals het bidden voor overledenen, als legitiem aanvaarde, omdat ze uit de eerste eeuwen stamden, terwijl ze de suprematie van de paus, waarvan ook de sporen terug te vinden waren in de primitieve kerk, niet aanvaarde. Ik bevind me in een toestand waarin ik ofwel allebei moet aanvaarden, of geen van beide. Het was aanvankelijk allemaal nog vrij verward, maar hij begreep dat hij zijn geweten geen geweld mocht aandoen. Dag na dag zou het vriendelijk licht hem wel verder de weg wijzen. Alsof zijn persoonlijke moeilijkheden niet mochten volstaan, kwamen jonge vrienden, die veel meer naar Rome overhelden dan hij zelf, hem vragen stellen, die hem meer dan eens in verlegenheid brachten. Zo was er een vraag die hij ook voor zichzelf niet duidelijk beantwoorden kon. Bevatten de 39 artikelen de officiële geloofsverklaring die door alle geestelijken en universitairen ondertekend moest worden, geen duidelijk protestantse elementen? En waren ze bij gevolg niet alleen anti-Rooms, maar ook anti-katholiek? Newman bestudeerde de kwestie gedurende de wintermaanden van 1840-1841. Het was een complex probleem. Hij kon moeilijk loochenen dat de algemene tendens van de artikelen protestants was. Maar anderzijds was er het feit dat deze artikelen, samen met het Book of Common Prayer, opgelegd waren, en dit laatste hield zonder twijfel de hoofdpunten van de katholieke leer voor. Newman was van oordeel dat hij deze contradicties met elkaar kon verzoenen door een driedubbel onderscheid aan te brengen. Sommigen hebben gedacht, zo redeneerde hij, dat de 39 artikelen de leer van Rome verworpen hebben. Maar eigenlijk hangt het ervan af wat men onder de leer van Rome verstaat. Verstaat men er de leer van de eerste eeuwen onder, dan is het duidelijk dat deze niet door de 39 artikelen verworpen wordt. Heeft men de dogma's van de Roomse kerk voor ogen, die door latere concilies en vooral door Trente werden geproclameerd, dan kan men hoogstens zeggen dat slechts enkele verworpen werden. Verstaat men onder de leer van Rome echter het Romeinse volksgeloof, de door Rome goedgekeurde devotiepraktijken, dan mag expliciet gesteld worden dat ze door de 39 artikelen verworpen zijn. Dan overliep hij de belangrijkste artikelen, proberend om zo te zeggen het onmogelijke te bewijzen, namelijk dat niettegenstaande alles de katholieke elementen bewaard gebleven waren en dat de Anglicaanse kerk de Katholica was. Zijn besluit was dan ook merkwaardig. Het is voor ons een plicht, zowel tegenover de katholieke kerk als tegenover onze eigen kerk in Engeland, onze protestantse belijdenissen in de meest katholieke zin te interpreteren. Wij hebben geen enkele verplichting tegenover diegenen die ze hebben opgesteld. Dat alles werd gepubliceerd in wat Tract 90 geworden is, het laatste en wellicht het best bekende van de reeks, Remarks on Certain Passages of the 39 Articles. Het was gedateerd 27 februari 1841. Newman had duidelijk de bedoeling aan te tonen dat de artikelen voor een katholieke interpretatie vatbaar waren. Als men kon stellen dat het Anglicanisme katholiek was, was het niet nodig naar de Roomse kerk over te gaan. Het was Newmans bedoeling de talrijke jongeren die met de gedachte speelden Rooms-katholiek te worden, ervan te weerhouden deze stap te zetten. Tract 90 had evenwel het tegenovergestelde effect. Velen, waaronder bekende namen als F. Oakley of W. Ward, stelden zich de vraag of ze niet, zonder nog langer te dralen, moesten vragen om in de Roomse kerk opgenomen te worden. In Anglicaanse kringen was de algemene reactie ongemeen heftig. Men kreeg de indruk dat de Low Church-figuren van het verschijnen van het tract gebruik gemaakt hebben om de invloed van Newman en van de hele Oxford-beweging te breken. Maar talrijk waren ook diegenen uit het eigen kamp die van oordeel waren dat hij te ver ging, dat het tract oneerlijk was en in de grond een gecamoufleerde capitulatie voor Rome. De Universiteit van Oxford censureerde het tract, omdat ze het onverenigbaar achtte met haar statuten. Ook de bisschop van Oxford vroeg om uitleg. Hij had gewild dat Newman zich van het tract zou distantiëren, doch daar kon Newman niet op ingaan. Hij was bereid te gehoorzamen als er een formeel bevel zou komen, maar dan zou hij ook meteen ontslag nemen uit zijn ambt. Voor een dergelijk gebaar schrok de bisschop terug, goed beseffend hoe groot de weerslag van zo'n maatregel zou zijn. Er werd tenslotte een compromis bereikt. De reeks tracts zou niet voortgezet worden, maar anderzijds werd door de bisschop niet verder aangedrongen om van Newman een verklaring te bekomen dat hij zich distantieerde van het tract dat ondertussen ook nog door andere bisschoppen veroordeeld geworden was. Newmans situatie werd zeer pijnlijk. Hij wenste katholiek te zijn in de Anglicaanse kerk. Alles scheen verward en duister. Sprekend over deze periode van zijn leven, schreef hij later in zijn Apologia: vanaf het einde van 1841 was ik zieltogend, wat mijn lidmaatschap van de Anglicaanse kerk betreft.
Thank you.
Het vijfde hoofdstuk. Littlemore. Ontreddering. De tragedie die de hele Oxford-beweging deed wankelen, is moeilijk te scheiden van het persoonlijk drama dat Newman moest doorworstelen. Het vriendelijk licht van zijn geweten kon hem slechts helpen als hij het niet verduisterde met welke vorm ook van zelfwil. Newman was op dat moment van zijn leven het tegengestelde van de zelfverzekerde die zonder aarzeling zijn weg gaat. In zijn hart dook de vraag op of de weg die hij bewandelde wel degelijk deze was die God voor hem had voorzien. Was er in zijn inzet, in zijn strijd, in zijn zoeken, iets dat hem van een zuivere levenshouding had kunnen doen afwijken? Het volgen van zijn geweten mocht niet het volgen van louter persoonlijke willekeur zijn. Het geweten moest erin toestemmen verlicht te worden. Voor het eerst in zijn leven voelde Newman hoe noodzakelijk het was zonder schroom zijn innerlijk leven bloot te kunnen leggen aan iemand tot wie hij zich in alle omstandigheden met volle vertrouwen zou kunnen richten. Iemand aan wie hij kon zeggen wat hem bezielde, wat hem verontrustte of bezig hield. Iemand die hem zonder vooringenomenheid raad zou kunnen geven. De reactie op Tract 90 stond hem levendig voor ogen. Was het mislukken van de Oxford-beweging een stroming die hij in het leven had geroepen om een heropleving van de Anglicaanse kerk te bewerken, misschien aan enige verkeerde gerichtheid van zijn hart te wijten? Hij was op een punt gekomen waar hij op zijn weg door het leven niet meer verder kon gaan, als hij niet met zekerheid wist of bepaalde stappen of houdingen uit het verleden geen schaduw afwierpen op wat nog voor hem lag. Als er fouten waren die hij niet inzag, kon een vertrouwensman hem daarop wijzen. Het vriendelijk licht mocht niet door eigen gereidheid verduisterd worden. Het kan nauwelijks verwondering wekken dat Newman zich voor die intieme en delicaat persoonlijke aangelegenheid tot Keeble wendde. Hij wist dat Froude zich eveneens tot Keeble had gericht met de vraag hem te begeleiden in zijn geestelijk leven. Keeble stond bekend als een zeer integer man, zeer vroom en met een goede dosis gezond oordeel. Bovendien hadden beide mannen in de Oxford-beweging vele jaren zij aan zij gestaan en zich samen ingezet voor een gemeenschappelijk doel. Ook al kan hun geestesverwantschap niet geloochend worden, toch leverde dit experiment van geestelijke begeleiding niet het gewenste resultaat op. Wellicht was de oorzaak hiervan bij elk van hen te zoeken. Voor Newman was het inwendig leven zo persoonlijk dat het in de grond niet mededeelbaar was. Keeble van zijn kant had te veel eerbied voor de geestelijke groei van een ander om zijn eigen zienswijze zomaar op te dringen. Het was met een uiterste discretie dat hij Newman benaderde. Maar die behoedzame terughoudendheid bracht geen oplossing voor een man wiens innerlijke geschiedenis zo complex was. Het is mogelijk dat Newman van het zich openstellen voor raad te veel verwacht heeft. Klare, duidelijke oriëntaties. Een reddingsboei waaraan hij zich altijd kon vastklampen. Aanknopingspunten die ook lichtpunten zouden zijn. Wenken die hem vaste grond onder de voeten zouden geven. Een zekerheid die zijn hart vrede zou schenken. Niets van dat alles kwam tot stand. Als om de zaken nog complexer te maken dan ze al waren, begon hij zich af te vragen of het geen schijnheiligheid was, met de gevoelens die in hem gegroeid waren, de pastorale zorg voor St. Mary's in handen te houden en fellow van Oriel College te blijven. Keeble was enigszins verwonderd toen Newman zijn voornemen uitsprak zich een periode van rust te gunnen. In Littlemore, een gehucht op een zestal kilometer van Oxford, waar hij reeds regelmatig dienst deed, had Newman een paar oude schuren opgekocht en laten inrichten tot wat thans aan een retraitehuis zou doen denken. In de zomer van 1841 ging hij er zijn intrek nemen. Het afscheid van de vrienden. Newman verlangde innerlijk tot rust te komen, buiten de drukte en het gewoel van de mensen. Hij wilde er bidden, een verstorven en regelmatig leven leiden. Ook nog eens kalm nadenken over alle problemen die hem hadden beziggehouden. Alles rustig op een rij zetten en in alle oprechtheid nagaan waarheen het vriendelijk licht hem wenste te leiden. Hij had een groot aantal boeken meegenomen, vooral de werken van de kerkvaders. De tijd zou verdeeld worden tussen studie en gebed. In Oxford vroeg men zich af welke de reden kon zijn voor zijn retraite in de eenzaamheid. Die eenzaamheid was in feite vrij relatief, want heel spoedig klopten jonge mensen, meestal uit universiteitskringen, bij hem aan. Ze wensten de woestijnervaring mee te maken. Ze bleven voor kortere of langere tijd. Meestal waren ze jonger dan Newman, doorgaans in de 20, en velen onder hen kregen later een zekere bekendheid. Sommigen hadden geen gelukkig karakter of misten rijpheid. Anderen, zoals Ambrose St. John, waren innemend en sympathiek. Het leven dat in Littlemore geleid werd, geleek op het monastieke leven in de katholieke kerk. Er waren uren van gemeenschappelijk gebed. Ze reciteerden het Romeins officie. Perioden van stilte werden onderhouden. Aan een sobere levensstijl werd belang gehecht. Discussies, onder elkaar of met bezoekers, werden vermeden, omdat het eerste doel van het huis gebed en persoonlijke reflectie moest blijven. Newman's tegenstanders verspreidden het gerucht dat hij een klooster had gesticht, wat bij vele tijdgenoten overkwam als een onmiskenbare stap naar de katholieke kerk. Hij werd paaps, popisch genoemd. Twee eeuwen vroeger had de kerk van Engeland alle kloosters opgedoekt. Nu een klooster oprichten leek een terugkeer naar wat men toen had verfoeid en uitgeroeid. Men vergiste zich echter. Newman dacht helemaal niet aan een klooster. Er was geen overste, er waren geen geloften, er hadden geen liturgische ceremonieën plaats. Hij wenste rust, kalmte, stilte, gelegenheid tot bidden, een regelmatig godsdienstig leven, ten einde de nevel te laten optrekken die hem een helder zicht op het vriendelijk licht nog belette. In de loop van 1842 kwam in hem de gedachte op uit eerste bron met de katholieke volksdevotie kennis te maken. Hij vroeg Dr. Russell, president van het bekende katholiek seminarie van Maynooth in Ierland, hem enkele typische katholieke devotieboekjes te willen sturen. Hij wilde nagaan wat de cultus van de heiligen, waarover in niet-katholieke kringen zoveel kwaad werd gezegd, in het leven van de volksmens concreet betekende. Hij las ook de preken van de heilige Alphonsus van Liguori. Nergens kon hij het superstitieuze vinden dat protestantse auteurs in de katholieke leer en praktijk aanklaagden. Het was in reformatorische kringen een gemeen plaats geworden dat katholieken Maria boven Christus plaatsten en dat men gehoorzaamheid aan de paus boven gehoorzaamheid aan Christus moest verkiezen. Bij Alphonsus van Liguori, waar de protestantse auteurs zo vaak naar verwezen, vond hij niets waaraan hij zich ergeren kon, en de volksvroomheid die hij in de andere boekjes aantrof, bevatten, hoe volk ze ook geschreven waren, niets dat strikt genomen tegen het christelijke geloofsgegeven indruiste. In het voorjaar van 1843 deed Newman zijn retraite, zich inspirerend aan de geestelijke oefeningen van Sint Ignatius. Kenmerkend voor zijn gesteltenis zijn de principes die hij a priori in acht wenste te nemen. Bereidheid tot overgave, luisterbereidheid ten overstaan van God, niet strevend naar het ontvangen van troost, maar naar de kennis van Gods wil. en zich openstellen voor Gods liefde. Aan niets zozeer gehecht zijn dat men niet bereid is er afstand van te doen. Het zijn stuk voor stuk Ignatiaanse thema's. De notities die hij tijdens de retraite maakte, zijn bewaard gebleven. Ze getuigen enerzijds van edelmoedigheid en oprechtheid, anderzijds van een neiging tot overdreven introspectie, een pijnlijk aanvoelen van fouten en tekortkomingen. Ongeveer een maand na deze retraite kwam een antwoord van Kiebel, aan wie hij de vraag had gesteld of het behouden van zijn functies in de Anglicaanse kerk nog wel te verantwoorden was. Kiebel was van oordeel dat het hem vrijstond al dan niet St. Mary's op te geven, maar het was best de diensten in Littlemore te blijven verzorgen, om niet de indruk te geven dat hij met de kerk van Engeland brak. Op 18 september 1843 noteerde hij in zijn dagboek, zoals gewoonlijk in telegramstijl: heb een slapeloze nacht doorgebracht. Ben naar stad getrokken met Goldsmith. Heb voor een notaris mijn ambt in St. Mary's neergelegd. Achter die korte, zakelijke zin ging een besluit schuil dat hij met pijn in het hart genomen had. Hij was tot de vaststelling gekomen dat hij zich in de kerk van Engeland niet meer thuis voelde. En aangezien hij elke ambiguïteit wilde vermijden, wenste hij niet langer de titel van Vicar of St. Mary's te voeren. Bleef toen nog Littlemore. Een week later zou hij ook hiermee afrekenen. Op 25 september was het de 7e verjaardag van de consecratie van het kerkje. Elk jaar werd die verjaardag met luister gevierd. Alle vooraanstaanden uit de Oxford-beweging waren, samen met de gelovigen, uitgenodigd voor de Eucharistie, die door Pusey zou opgedragen worden. Newman zou de gelegenheidstoespraak houden. Het is de bekende toespraak over het afscheid van de vrienden, The Parting of Friends, geworden. Een aantal van zijn jonge vrienden was in de voorbije maanden naar het katholicisme overgegaan, een stap die hij zelf niet zetten kon, ook al pijnigde hem de vraag waar het aan toe te schrijven was dat de Kerk van Engeland haar gelovigen niet veilig in haar schoot geborgen kon houden. Hij begon zijn toespraak met zich, op een toon van liefhebbend verwijt, tot de kerk te richten. O moeder van heiligen, o school van wijze mensen, voedster van edelmoedigen, bij wie zoveel oude vertrouwde mannen zich hebben thuisgevoeld en die de waarheid hebben verspreid door hun woord of door hun leven, die voor de vreemde landen de lamp hebben aangestoken. O maagd van Israël, waarom blijft gij nu op de grond gezeten, zwijgend als een van de onverstandige maagden die zonder olie op de bruidegom wacht? O mijn moeder, hoe komt het dat zoveel goede gaven u geschonken werden en dat ge ze niet kunt behouden? Dat gij kinderen draagt en ze niet durft erkennen als de uwe? Waarom verstaat gij de kunst niet van hun diensten gebruik te maken? Waarom hebt gij het hart niet u te verheugen in hun liefde? Hoe komt het toch dat wie droomt van edelmoedigheid en vol diepe, tedere vroomheid is, uw bloesem en uw belofte, van uw boezem wegvalt en zich in uw armen niet thuis voelt? Wie heeft u zo gemaakt dat ge van uw eigen vlees vervreemd en met een boos oog op uw kleine neerblikt? op uw nakomelingen, op de vrucht van uw schoot, op hen die van u houden en bereid zijn zich voor u in te zetten, kijkt hij neer met vrees, als waren ze onheilspellend. Gij walgt van hen, als waren zij een schande. In het beste geval wilt gij hen dulden, als hadden ze geen recht op uw geduld, uw zelfbeheersing, uw waakzaamheid, gereed om zo vlug mogelijk van hen verlost te zijn. De woorden werden, naar het getuigenis van de aanwezigen, langzaam uitgesproken, onderbroken met rustpozen, en in het kerkje was het muisstil, omdat men voelde dat hier zaken gezegd werden die Newmans verdere houding zouden bepalen. Op het einde van de toespraak richtte hij zich tot de aanwezigen. Toen voelde men duidelijk dat het woorden van afscheid waren. Hij zei niet uitdrukkelijk dat hij de kerk van Engeland vaarwel zegde, maar beval zich aan al diegenen aan voor wie hij iets had mogen betekenen en eindigde met het deemoedig verzoek dat ze zouden bidden, opdat hij altijd klaar zou zien wat Gods wil over hem was. Het was een uitspreken van het verlangen het vriendelijk licht te kunnen volgen. Na bijna anderhalve eeuw is het een passus die men nog steeds niet onbewogen lezen kan. Een lange Engelse volzin, die we hier voor de gemakkelijkheid enigszins opgesplitst laten volgen. En jullie, mijn broeders, goede en toegenegen harten, lieve vrienden, als jullie iemand kennen aan wie het gegeven werd jullie door woord of geschrift enigszins te helpen goed te zijn, als hij jullie ooit gezegd heeft wat jullie wisten of niet wisten over jullie zelf, of jullie ooit attent heeft gemaakt op jullie noden of gevoelens en jullie opgebeurd heeft door jullie te openbaren, als hij jullie ooit heeft doen aanvoelen dat er een hoger leven was dan dit dagelijkse en dat er een stralender wereld bestond dan de wereld die jullie zien, als hij jullie aangemoedigd of ingetoomd heeft, aan de zoekenden een weg heeft gewezen of de radelozen gerustgesteld, als wat hij gezegd of gedaan heeft jullie belang in hem heeft doen stellen en jullie gunstig tegenover hem heeft gestemd, denk dan aan die man in de tijd die komt, ook als jullie niets meer van hem horen, en bid voor hem, dat hij in alles Gods wil mag ontdekken en steeds bereid zijn die te volbrengen. Edward Bellasis, die op de plechtigheid aanwezig was, heeft een relaas van het hele gebeuren nagelaten. Er heerste een begrafenisstemming. Bij vele aanwezigen was de ontroering merkbaar. Pusey, die de dienst verder zette, werd herhaaldelijk door emotie overmand en zag zich verplicht enkele malen de celebratie te onderbreken. Newman communiceerde, doch nam verder geen deel aan de dienst. Zijn baret, symbool van zijn waardigheid en van zijn facultas docendi, gooide hij kalm achter de omheining van het altaar, als om aan te duiden dat hij eraan verzaakte nog verder de leer van de Kerk van Engeland te verkondigen. Die avond noteerde hij in zijn dagboek: Little More herdenking. Pusey celebreerde. Ik preekte nummer 604. Hij nummerde zijn preken. Mijn laatste preek. De onderstreping is van hem. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Vriendelijk Licht De profetische visie van John Henry Newman, geschreven door Robrecht Boudens. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.